Vervolgens openen we samen de schriften. We doen dat vanmiddag op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament. En we lezen uit het boek Jozua, hoofdstuk 2. En vervolgens uit Hebreeën 11, de versen 29 tot en met 31.
Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die eindelijk verspieden zouden, gezonden naar Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtig het land en Jericho. Wij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd een koning te Jericho geboodschap, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen, en ze had hen verborgen en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen: ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn, jaag hen aarzelijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij hadden op het dak doen klimmen, en ze hadden verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren, en men sloot de poort toe nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden. En eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak, en zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat uw lieden verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners deze lands voor uw lieden aangezicht versmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelzee uitgedroogd heeft voor uw lieden aangezicht toen gij uit Egypte ging, en wat gij lieden den twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij dit hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid, want de Heere, uw lieder God, is een God boven in den hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij den Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor uw lieden om te sterven. Indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft, het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Wij lieten dan neder met een ziel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonden op de muur. En ze zeiden tot hen: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verberg u al daar 3 dagen. Totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en ga daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben, en gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broederen en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden: al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien een ant tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide: het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan en ze gingen heen en ze bond het scharlakensnoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven aldaar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren. Want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. En alzo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Josia, de zoon van Nun. En zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Josia, zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners des lands voor ons aangezicht gesmolten. We lezen verder in Hebreeën 11, vers 29 tot 31. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge, hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de Oer niet omgekomen met de ongehoorzamen als zij de verspieders met vrede had ontvangen.
Gemeente des Heren, vorige week luisterden wij naar die aangrijpende, ook wel huiveringwekkende geschiedenis van de verovering van Jericho. De verwoesting van Jericho was totaal. Als je zo de schriftgegevens op je laat inwerken, dan is er geen één steen op de andere blijven staan. Die hele stad is in puin gevallen. Niemand die het overleefde. Huiveringwekkend. Om iets te zien van de macht, de grote macht van de Heere en die dit volk ombracht, Jericho, maar tegelijkertijd zorgde voor zijn eigen volk. En ja, hoor ik nou een jongen of een meisje in de kerk zeggen, maar u bent wel één ding vergeten. En dat klopt en dat heb ik bewust gedaan. Namelijk het vers verder in Hebreeën 11 spreekt daarover. Ik heb geen aandacht besteed aan Rahab en haar familie. Want terwijl die stad verwoest werd, bleef één huis overeind. Toen iedereen de dood vond, was er één gezin, één familie die het overleefde. Rahab en haar familie. Die geschiedenissen van de verovering van het beloofde land en deze geschiedenis van Rahab, die laten zien Gods grote daden. Wat zich richt op dat hele volk en dat grote van dat land en de vervulling van die landbelofte. Maar die grote God heeft tegelijkertijd ook oog voor die ene vrouw in de stad. De tekst voor de prediking is vanmiddag Hebreeën 11, vers 31. Deze woorden, door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. Wij gaan luisteren naar deze woorden onder het thema het geloof van Rahab als voorbeeld. We letten allereerst op de grond van dat geloof. In de tweede plaats de vrucht van dat geloof. En de derde plaats de bekroning van dat geloof. Het geloof van Rahab als voorbeeld. De grond, want die tekst begint door het geloof. Vervolgens op de vrucht, en dan kijken we naar het slot, dat ze die verkennis met vrede had ontvangen. En dan de bekroning, dat ze niet is omgekomen met de ongehoorzamen. Allereerst dus de grond van dat geloof. Wie is Rahab? Rahab is een inwoner van de stad Jericho. En haar huis staat op de stadsmuur. En het huis, als we goed kijken naar de woorden die we lezen in Jozua 2, dan is dat een huis bedoeld als een publieke voorziening. Een huis als een herberg. De stadsherberg van Jericho. Daar gebouwd op de stadsmuur. Daar waar mensen komen om te overnachten, daar waar mensen elkaar ontmoeten. Een plaats waar bedrijvigheid is. Rahab, inwoner van Jericho en een inwoner van het land Kanaan. Eén van de leden van die Canaanitische volken. Een Canaanitische vrouw dus. Een vrouw die dus ligt onder die woorden, die huiveringwekkende woorden die we lezen in Deuteronomium 7. Onderdeel van een volk waarvan geldt, dit volk, daar heeft de Heere geen verbond mee gesloten. En geen verbond betekent geen genade. En dat betekent dat dit volk en ook Rahab, die daar onderdeel van is, de dood moet sterven. Want die volkeren, al die Canaanitische volkeren, moeten uitgeroeid worden. Als je erover nadenkt, dan is dat huiveringwekkend. En waarom is dat nou? Ik heb de vorige keer daar iets van gezegd. Dat is, zo lezen we in de schriften, omdat ze de maat van de ongerechtigheid hebben volgezondigd. De schrift is heel terughoudend wat daar precies mee bedoeld wordt. Maar de toevoeging bij de naam die Rahab heeft, laat daar wel iets van zien. Want ze wordt genoemd de hoer. Niet alleen in Jozua 2, maar het wordt ook tot 3 keer toe herhaald in het Nieuwe Testament. Rahab de hoer. En dat sluit aan bij wat we weten uit buitenbijbelse bronnen over die Canaanitische volkeren. Die volkeren dienden niet de Heere, maar die dienden de afgoden. Afgoden die allerlei namen dragen, afgoden die zich ook verbonden hadden aan een stad of aan een streek. In elke stad, in elke streek werd er een andere god aanbeden. En als die stad veroverd was, dan had daarmee ook die godheid het onderspit gedolven. Je zou het kunnen zeggen, het is een wat primitief geloof en dat geloof richt zich dan vooral op die goden die zorgen voor het leven. Het zijn goden die heel sterk verbonden zijn met de landbouw. Goden die vereerd worden met allerlei rituelen, met allerlei religieuze feesten, gericht op de vruchtbaarheid van het land. En daar weten we wel iets van wat daar gebeurde. Daar onder de Canaanitische volken waren er praktijken van kinderoffers. Het gebeurde regelmatig dat het eerste kind wat in een gezin geboren werd, dat het gedood werd en onder de drempel van een huis werd begraven. Om zo het leven van dat gezin, het leven van dat huis te zegenen en te garanderen door een offer te brengen aan de goden. Gebruikelijk was het ook om de vruchten te offeren aan de goden. En dat moet u heel letterlijk nemen. Dus ook de vruchten die in het gezin ontvangen werden in de kinderen die ze kregen. Kinderen die levend geofferd werden aan de afgoden. Gruwelijke praktijken als je daarover nadenkt die zich daar voltrokken hebben in het land Canaan. En dat ook in de feesten die werden gevierd. Grote religieuze feesten om die goden te aanbidden en om ze gunstig te stemmen. Zodat het land vruchtbaar zal zijn. Dat er leven zal zijn. En dat betekent ook dat op die feesten de vruchtbaarheid gevierd werd. Dat mannen en vrouwen zich vermengden onderling en gemeenschap met elkaar hadden. Ouderen met kinderen zelfs. Allerlei wisselende contacten. En dat waren de gruwelijke zonden van die Canaanitische volkeren. En in alle voorzichtigheid denk ik dat die benaming die Rahab krijgt, Rahab de hoer, dat hij de achtergrond vindt tegen deze praktijk. Dat die bijnaam die ze krijgt en die ook meegaat naar het Nieuwe Testament, tegen deze achtergrond moet worden gelezen. Dat ze telkens herinnerd wordt aan haar afkomst. Afkomstig van de afgoden. Afkomstig uit een praktijk van gruwelijke offers en feesten gericht op de vruchtbaarheid. En over die volkeren in Canaan is het oordeel van de Heere ten volle besloten. En dat betekent dus ook over Rahab. Ook Rahab moet dus sterven. Zij is een Canaanitische, zij ligt daarmee onder het oordeel van de Heere en zij is betrokken dus en ligt dus onder dat bevel wat de Heere aan Israël heeft gegeven om al die volkeren uit te roeien en zij moeten dus ook Rahab doden. Nog iets, ze kenden het woord van de Heere niet. Zij leefden buiten de verbondskring. De woorden van de Heer die overgeleverd werden en door Mozes voor het eerst op schrift zijn gezet, kenden zij niet. Er was nog nooit een profeet, een ware profeet van de Heer in haar leven gekomen. Zij had ook nog nooit onder de prediking van het woord gezeten. In allerlei opzichten. Haar afkomst, Maar ook het leven buiten de lichtkring van het woord van God maakt haar een buitenstaander. Een vervloekte. En dan Hebreeën 11. Wat lezen we daar? Door het geloof. En als we die woorden goed lezen, en we lezen dat in samenhang met de schriftwoorden in Jozua 2, en ook wat we vinden in Jacobus 2, dan geloofden ze al voordat die verkenners, die verspieders in haar huis kwamen. En hoe is dat nou mogelijk? Hoe kwam ze dan aan dat geloof? Hoe had dat zo uitgewerkt in haar leven? Wat was er dan gebeurd dat zij tot het geloof was gekomen in haar eentje in die stad Jericho? Wat was er dan gebeurd? Nou, dat vertelt ze. Blader maar mee naar Jozua 2. Het was een lang hoofdstuk wat we gelezen hebben, maar dat moest wel om daarmee in één keer de hele geschiedenis duidelijk te krijgen. Want wat lezen we daar in Jozua 2? Als ze dan die mannen die aan de deur kwamen om die verkenners op te pakken met een mooi verhaal weggestuurd had, dan klimt ze het dak op en dan gaat ze naar die verkenners toe en dan legt ze daar belijdenis af van haar geloof. Leest u maar mee wat we lezen in de versen 9 tot en met 11. Ze zegt dan tegen die mannen: ik weet dat de Heere, die verbondsnaam, u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met die twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren en die u met de ban geslagen hebt. Toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wat er gebeurd is, de geruchten over het volk Israël, de geruchten over de God van dat volk, die zijn doorgedrongen tot in Jericho. En daar werd over gesproken. In de praatjes die gehouden werden bij de waterput onder de vrouwen, daar ging het over dat bijzondere volk wat uit de woestijn steeds dichterbij kwam. Op het marktplein waar de kinderen spelen, daar werd onder de kinderen gesproken over die Israëlieten en wat ze allemaal wel niet konden. In de werkplaats spraken de mannen erover. En zo ook in het huis van Rahab. In het huis, de herberg waar allerlei vreemden kwamen. Daar werden die geruchten verspreid en verteld. En daar deelden ze die verhalen die ze gehoord hadden. Ze hadden gehoord van de uittocht uit Egypte. En dat wonder dat de Schelfzee spleet. Dat er een pad kwam door de zee. Ze hadden het gehoord. Dat volk, dat sterke volk, die krijgers van de Amorieten verslagen waren. En wat ze gedaan hadden. Hoe ze de koningen Sihon en Och vernederd hadden. En dat werd verteld. Het was het gesprek van de dag daar in die stad. En die inwoners van Jericho, die geloven het. En ze zijn doodsbang. Hun hart is gesmolten. Er is geen moed meer. Zo bang zijn ze voor dat volk. Zo bang zijn ze voor de God van dat volk. En nu is het wel zo dat alle inwoners behalve Rahab dan een punt zetten. Maar Rahab gelooft meer. Bij haar heeft dit iets meer uitgewerkt. Zij heeft in die geruchten, in die praatjes bij de waterput, daar heeft ze het evangelie gehoord. En dat heeft ze geloofd. En dat blijkt als we heel goed kijken naar het slot van Jozua 2 vers 11. Er is geen moed meer in iemand. En dan zetten de meeste inwoners een punt. Maar zij zegt dan: want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Zij gelooft in de God van Israël. En spreekt daarmee uit dat die God werkelijk God is. En dat ze afstand doet van haar eigen goden. En ze gelooft in die God. Dat geloof van Rahab, dat is, zoals Paulus dat zegt in de Romeinenbrief, uit het gehoor. En dat woord wat ze gehoord had, was maar een heel beperkt woord. Het was eigenlijk maar heel gebrekkig. Het waren de praatjes en de geruchten die in de stad verteld werden. Maar ze heeft het geloofd. En als je dat die getuigenis, die belijdenis van Rachel op je in laat werken, dan heeft ze het hele woord van God geloofd. Ze is ervan overtuigd dat dat volk zal komen. En hoe dan ook dat die God van dat volk ervoor zal zorgen dat Jericho valt. Dat ze de overwinning zullen behalen. Zij gelooft dat met dat volk en met die overwinning dus het oordeel zal komen over Jericho. En ze gelooft het. Maar ze gelooft ook in Gods goedheid. Ze gelooft ook in Gods genade. En als ze dan een beroep doet op die verkennis, denk aan mijn familie, dan doet ze een beroep op Gods goedertierenheid. Dan doet ze beroep op de verbondstrouw van de Heer, terwijl ze helemaal niet bij dat volk hoort. Rahab, die ene vrouw in de stad Jericho. Waarom nu nou net zij? Daar is maar één antwoord op. Dat is Gods vrijmacht. Hierin zien we Gods handelen. Dat helemaal van God uitgaat. Hierin zien we een voorbeeld van Gods verkiezende liefde. Die eeuwige God, die God van Israël, die heeft Rahab lief gehad met een eeuwige liefde. Rahab. Op zo'n grote afstand van dat volk. Op zo'n grote afstand van het woord van God. En komt tot het geloof. En de Heere gebruikt daar de praatjes van de waterput bij. Een wonder, niet waar? En als wij nu de lijn trekken naar ons toe. Wij die ingevoegd zijn door Gods genade in de verbondsgemeente. Wij die van jongs af aan het woord van God mogen horen. Het hele woord van God. Wij hoeven het niet te doen met wat geruchten. Niet met praatjes die in een herberg verteld worden. Maar we hebben het woord van God, het hele woord van God ontvangen. Dat woord wat klinkt in onze eigen Nederlandse taal. Dat we het mogen horen. Dat hele woord en het werk van de Heer. Dat we bij de gemeente zijn gevoegd door Heren. En wat zegt Calvijn daarvan? Dat is een zekere mate van verkiezing. Let op, niet automatisch dat het daarmee goed komt en dat je automatisch zalig wordt, maar dat je binnengebracht bent binnen de lichtkring van het verbond, dat je opgroeit en dat je onder het woord mag zitten, dat woord mag horen. Dat had Rahab allemaal niet. Wij wel. En wat heeft dat nu uitgewerkt? Van jongs af aan horen wij dat woord van God. Dat woord waar Gods hart achter zit. Waar die uitnodiging achter zit. Die oproep en die uitnodiging om te knielen voor die levende God. Hem te erkennen als God. En de toevlucht te nemen tot Jezus Christus. Geloven we dat woord? Niet wat geruchten. Maar het woord van God. Wat we hebben mogen. Wat we horen mogen. Elke keer weer in Gods huis. Maar ook thuis. Telkens als dat woord open gaat. Heeft dat iets uitgewerkt? Geloven we het? Ja, hoor ik iemand zeggen, maar daar is toch een wonder voor nodig. Zeker. En daarin speelt Gods verkiezing dan toch ook een rol. Zeker. Het is toch uiteindelijk alleen maar een werk van God, de wedergeboorte die de Heer werken wil. Zeker. Maar waarom zegt u dat dan? Is dat, en vergeef me de uitdrukking, is dat een vrome smoes om God op afstand te houden? Of is het inderdaad een brandende vraag in uw leven? En dat u zegt, dat is nou de vraag en ik loop daar stuk op en ik zoek de Heer en waarvan kan ik hem vinden? En hoe kan ik nou weten dat dat woord van mij is, dat ik het kan geloven en dat ik me eraan kan overgeven? Lees dan vanavond, als u thuis bent, het begin eens van Lucas 11. In dat gedeelte vragen de discipelen aan de Heere Jezus, leer ons bidden. En dan klinkt het onze Vader. Maar dan geeft de Heere daar zelf een uitleg bij. En dan klinken die woorden die overbekend zijn, klopt en u zal worden opengedaan, zoekt en u zult vinden. Maar waar zegt de Heere dat van? Zegt hij dat van elk willekeurig gebed? Nee, dat spitst hij toe. Wie de Vader zal bidden om de Heilige Geest, die zal verhoring vinden. Is dit nou uw vraag en loopt u daarop vast? Leg dat dan in uw gebed neer en bid dan om de gave van de Heilige Geest. En God wil het uitwerken, want dat heeft hij beloofd. Ja, hoor ik iemand, maar ik heb nog een vraag. Die hele stad, hè? Alleen Rachab en haar familie die werden gered. En de rest niet. Ja, dat was toen onderdeel van die speciale, die bijzondere opdracht die Israël had. En daar blijft iets raadselachtigs in zitten. Ja, maar als dat nu naar nu halen. Wij mogen inderdaad leven in de lichtkring van het verbond. Wij mogen leven bij een open Bijbel. Maar er zijn er zoveel in deze wereld die zonder het woord van God leven. En hoe moet dat dan? Gemeente, ziet u de noodzaak dat het woord wat wij hier hebben, dat dat woord naar buiten gaat? Dat daarom het werk van zending en van evangelisatie, het werk van bijbelvertaling, niet een hobby is van een paar mensen, maar dat dat bittere noodzaak is en een dure roeping van de christelijke gemeente. En daarom ook de opdracht om oog te hebben voor die geestelijke nood in de wereld en daarnaar vermogen aan bij te dragen. Nee, dat begint niet met geld, daar heeft het wel mee te maken. Maar dat heeft allereerst te maken met het gebed voor de wereld in nood. De geestelijke nood in de wereld. En dan naar wat de Heer u gegeven heeft aan de gaven, daarin bij te dragen. De grond van het geloof. Nu naar het tweede, de vrucht van haar geloof. Rachab, ze geloofde. En ze brengt dat onder woorden in die belijdenis, een prachtige belijdenis. Ze geeft er woorden aan. De Heere, uw God, hij is de enige en de ware God in de hemel en op de aarde. Er is geen God boven hem, alleen hij is God en hij regeert. Prachtige belijdenis. Mooi. Woorden die klinken, woorden waar iets van een keuze in doorklinkt. Waar blijkt van nieuw leven, van dat wonder van de wedergeboorte, dat ze gelooft. Ja, maar wat volgt er op het nieuwe leven? Wat komt er als de Heere de wedergeboorte werkt en uitwerkt in het leven van iemand? Ja, geloof en bekering. Geloof en bekering. En dat lezen we in Hebreeën 11 vers 31. Want ze spreekt woorden uit, maar ze laat in haar daden zien dat ze gelooft. Ze laat in haar daden zien dat ze zich bekeert, dat er vrucht is. Dat ze werkelijk leeft. Want wat doet ze? Ze heeft namelijk die verkenners, die verspieders, met vrede ontvangen. Ja, zegt u, wat zegt dat nou en wat betekent dat nou? Is dat nu de vrucht van het geloof dat ze die vreemden, die Israëlieten, die Joodse mannen met vrede ontvangen heeft? Nou, bladert u even verder. Naar de Hebreeënbrief komt de brief van de apostel Jacobus. En zullen we daar eens even een stukje uit lezen. Uit Jacobus 2. Want daar lezen we wat Jacobus schrijft over het geloof zonder werken. Het geloof zonder werken, daar zegt Jacobus van, dat is een doodgeloof. Het gaat om het geloof met de werken. Zo lezen we dat in Jacobus 2 vers 17. Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. En even verder vers 19. Woorden zijn prachtig. Maar het moeten woorden zijn waar ook daden bij horen. U gelooft, zo zegt Jacobus, dat God één is. Dat doet u goed aan. Maar ook de demonen, de duivelen geloven dit en ze sidderen. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? En dan geeft Jacobus twee voorbeelden. Als eerste voorbeeld van iemand die geloofde en waar het zichtbaar werd in de werken, dat is Abraham. En dat is vanzelfsprekend, toch? Bij Abraham is het geen vraag. Bij Abraham zien we dat. En de geschiedenis die kennen we, die wordt verteld op de zondagsschool. En wat deed Abraham door het geloof? Dat ongelooflijke deed hij toch? Abraham ging op reis. Waarheen, dat wist hij niet. Maar hij was gehoorzaam aan de stem van de Heer. Abraham ging op reis door het geloof. Liet hij zien, ik volg de Heer. En ook dat andere in zijn leven. Toen die vraag kwam om zijn zoon te offeren, zijn enige, zijn erfgenaam, zijn geliefde zoon. Door het geloof heeft hij zijn zoon overgegeven. Hij was bereid om hem daadwerkelijk te offeren. In het geloof dat God zelf daarin zou voorzien. Abraham natuurlijk. In zijn werk, in zijn daden is het zichtbaar. Een gelovige. Maar het tweede voorbeeld wat Jacobus gebruikt, dat is Rahab. En leest u maar mee in vers 25 en 26, 24 en 25. U ziet dus nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof. En is Rahab de hoer niet op dezelfde manier uit de werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft weg laten gaan. Wat waren haar werken dan? Waarin werd die bekering van haar dan zichtbaar? Die verkenners, die verspieders, die kwamen en die heeft ze ontvangen in vrede. En ze wist het toen ze daar binnenkwamen dat het Israëlieten waren. Of ze dat nu zag aan de kleding, of dat ze het hoorde aan hun tongval. Maar ze wist het, dit zijn Israëlieten. Dit zijn dus de vijanden van de inwoners van Jericho. Dit zijn diegenen van dat volk die erop uit zijn om ons te verslaan, om ons eronder te brengen. En ze heeft ze ontvangen met vrede. En dat is een uitdrukking die in het Oude Oosten betekent, ik ontvang je in mijn huis. Ik sta voor je garant. Ik geef je mijn woord. Bij mij ben je veilig. Je kunt mij vertrouwen. Hier sta ik ervoor in dat je niets zal te overkomen. Ik zal voor je zorgen en er zal je geen haar gekrenkt worden. Even tussen twee haakjes. Ze biedt haar dus tevreden aan. En niet haar diensten, op die gedachte zou je kunnen komen als je aan haar bijnaam denkt. Het was een huis, een herberg en geen bordeel. En het slapen wat we lezen in Jozua 2, dat is het gewoon naar bed gaan en niet het met elkaar dat contact hebben. Ze bood niet haar lichaam aan, maar ze bood een plaats aan waar ze verzorgd werden, waar ze eten en drinken hadden en waar ze veilig waren. En daarom heeft ze ze ook niet verraden. En toen die boden van de koningen kwamen, want Jericho was niet zo heel groot, het is maar een kleine stad, zo'n 5 voetbalvelden groot. En in die stad dan gonst het van de geruchten en die stad is vol spanning en vol angst. En elke vreemde wordt met argusogen bekeken. En al snel werd het bekend, bij Rahab daar zijn vreemden. Bij Rahab daar zijn Israëlieten. En die boden komen. En dan krijgen ze daar bij haar aan de deur, ja, toch een merkwaardig verhaal te horen. Ja, ze zijn er geweest. Maar ze hebben de stad al verlaten, net voor het sluiten van de poort. Als je snel bent, dan vang je ze nog wel. Is dat een leugen? Het is op zijn minst creatief met de waarheid omgaan. Maar tegelijkertijd, ze had haar woord gegeven aan die twee mannen. Ze had vrede beloofd, veiligheid. Ze garandeerde dat met haar eigen leven. En als ze die twee mannen zou verraden, zou ze dat woord breken. En zou ze daarmee ook een leugen begaan. Rahab die in haar leven laat zien dat ze gelooft en dat zichtbaar maakt in haar daden. Door vrede te bieden aan die twee vreemdelingen, die twee vijanden van haar volk. Maar die wel horen bij dat volk van die God die ze lief heeft gekregen. Die God die zij ook dient. Er is nog iets. Zij biedt de vrede aan, maar ze denkt niet alleen maar aan zichzelf. Want als ze die twee mannen dan bevraagd en onder ede een verklaring laat afleggen, de belofte dat ze het overleven mag, denkt ze niet alleen maar aan zichzelf, niet alleen maar aan haar eigen redding, maar dat denkt ze ook aan haar familie. Ze vraagt ook om genade voor het gezin waar ze uitkomt. Haar ouders, broers, het hele gezin, dat ze ook mogen delen in die redding. Rahab gelooft. En haar bekering wordt zichtbaar. Niet zozeer in die dingen die ze niet meer doet, maar in de dingen die ze juist wel doet. Ze heeft een keuze gemaakt voor Israël, voor de God van Israël en tegen haar eigen volk en tegen haar eigen goden. En ze ontvangt twee mannen uit dat volk met vrede. En ze is mededeelzaam, ze is gunnend dat ook anderen van haar familie mogen delen in die genade die zij ontvangen mag. Haar geloof werd dus zichtbaar in haar werken. En daarbij is ze een voorbeeld voor ons. Want de vraag is, hoe zit dat nou bij ons? Hoe zit dat nu bij jou, bij u, bij mij? Kan dat nou ook van ons gezegd worden? Dat het zichtbaar is dat we de Heere dienen. Dat ons geloof gezien wordt aan onze werken. Dat het duidelijk is dat er een keuzegeval is. Dat je een keuze gemaakt hebt. En dat daarmee niet jezelf, niet meer ik, niet meer mijn mening, niet meer mijn gedachten. Maar dat je gehoorzaam bent aan het hele woord van God. En dat dat woord dus ook bepalend is voor alle keuzes die je maakt. Zelfs al doet dat pijn. Zelfs al geeft dat, net zoals Rahab, een stuk eenzaamheid. Om de Heere hartelijk te dienen. En dat blijkt in de keuzes die je maakt. En de tweede. Rahab was mededeelzaam. Ze gunden het ook het goede aan een ander. Dat hij ook zou delen in die redding, in die vrede die in dat volk bij die God te vinden is. Ja, gemeente, hoe ligt dat bij ons? Als het om bekering gaat, denken we vooral aan het eerste van wat niet meer mag en wat je niet meer doet. Dat je een lijstje hebt en als ik daar maar aan voldoe, dan zit het wel goed. Maar hoe zit het met het meedelen, het gunnen van die vrede, van die liefde van God en die dienst van God aan een ander? Heel praktisch. Waar besteden wij onze tijd aan? Waar steken wij energie in? In onze grote gemeente is er heel veel werk te doen. Er zijn heel wat vrijwilligers nodig om dat draaiende te houden. In het praktische deel van het werk. Maar ook in de toerusting van jongeren. Het leiden van verenigingen. Het moet me dan wel van het hart dat ik zie dat het werk vaak door dezelfde wordt gedaan. En waar zijn die anderen? Of zijn we alleen maar consumenten in de gemeente? Dat we vooral komen om te horen, om te ontvangen en dan gaan we weer. Maar in de gemeente, daar wordt toch iedereen bij betrokken en daar wil toch iedereen bij betrokken zijn. Om dan mee te doen, om ingeschakeld te worden. Om zo ook die liefde die je zelf ontvangen hebt, gewoon in het praktisch bezig zijn in de gemeente, ook mee te delen naar anderen. Nog iets, die vrede. Rahab ontving die bode met vrede. En zo ook, ik probeer de lijn even naar onze gemeente, naar onze situatie te trekken, dat we elkaar ook ontvangen in vrede en dat we ook werkelijk de vrede voor elkaar zoeken. Gemeente, ik mag hier al een poosje zijn en u mag best wel weten dat ik ontzettend geniet hier van de gemeente en van het dorp en dat we onze plek hebben gevonden, dat we daar dankbaar voor zijn, we voelen ons hier thuis, maar er is wel iets wat mij opvalt. En dat is wel een pijnpunt. En wel iets wat ik vanmiddag toch eens onder uw aandacht wil leggen. Wat is onze reactie als we een zonde bij een ander zien? Wat is dan de reactie die ik toch heel vaak zie, nee ik zeg het niet goed, heel vaak hoor ook onder ons? Dat we er wel over praten met een ander, maar niet over spreken met de betrokkenen. Broeders en zusters, dat kan niet en dat mag niet. Als u niet praat met diegene die het betreft, als u die ander daar niet op aanspreekt, als die een weg van zonde gaat, dan betekent dat u hem in die weg van de zonde laat. En dat verdraagt zich toch niet met het zoeken van de vrede voor elkaar. Als u daar niets van zegt tegen die ander, dan zegt u eigenlijk zonder woorden dat u het wel prima vindt. Want als een ander een weg van de zonde gaat en u ziet dat en u zegt daar niets van, dan spreekt u daarmee uit dat het prima is dat iemand die weggaat, zelfs als dat betekent dat die ander verloren gaat. Dat kan toch niet? Of is uw reactie dan, ja zo erg is het allemaal niet. Zwijg dan! En als u met de vraag zit, ja maar ik durf het niet. Met die knikkende knieën en dat kloppende hart in de keel naar die ander toe. Als je werkelijk komt in vrede. Met de overtuiging dat die ander een weg gaat die niet goed is. Dat het naar de ondergang zou kunnen brengen. Dan is het toch de liefde wat je dringt om die andere aan te spreken. En dat wordt dan ook gehoord. En dan zal die ander, een broeder of zuster, je ook in die liefde ontvangen. En dan kan het lijden als je elkaar daarop aanspreekt. Elkaar daarover vermaant. wel spreken met anderen en niet met de betrokkenen. Dat kan wel twee kanten hebben dan. En ik zeg het toch maar heel scherp vanmiddag. Spreken met anderen over de zonde die je bij je broeder of zuster ziet. Dat kan iets hebben van het genieten van de ondergang die een ander tegemoet gaat. Of, ik weet niet wat erger is, jezelf rechtvaardigen en je verheffen boven de ander. Broeders en zusters, laten wij de vrede voor elkaar zoeken. En als we die dingen zien bij een ander, dat we daar onder vier ogen met een ander over spreken. Maar niet onder elkaar dat delen en verspreiden. Want op dit punt is onze belijdenis, de catechismus, heel scherp. Heel scherp. Als het hierover gaat, dat praten over een ander, dan lees ik daar dat de tong, dat praten over een ander, dat kleine lid, dat is een lid wat ontstoken is uit de hel. Een instrument in de handen van de boze om tweedracht te zaaien, om onrust te geven, om verwijdering te geven, om de voortgang van het evangelie te verhinderen. Dat mag toch onder ons niet plaatsvinden. Laat het geloof blijken uit de werken. De keuze die we maken. En het gunnen van de vrede aan een ander. Maar ook in het wegen wat we zeggen over een ander. Misschien reden om daar straks na de dienst thuis met elkaar daarover door te spreken. En de zaken eerlijk onder ogen te zien. En als er zaken zijn die beleden moeten worden, doe dat dan ook onder elkaar. Dat was het tweede, de vrucht van haar geloof. Nu naar het derde. De bekroning van het geloof. Rahab gelooft. En ze gelooft het dat Jericho zal vallen. En ze vraagt aan die verspieders om genade. Ja, daar komt misschien de vraag daarboven. Kunnen die verspieders die verkennis dat haar wel beloven? Ik geloof toch dat Jozua met enige zorg die twee mannen heeft uitgekozen. Hij was zelf eerder, jaren geleden, ook verspieder. En dat liep helemaal niet goed af. Omdat 10 van die verspieders in ongeloof een verslag uitbrachten. Hij zal erop gelet hebben dat het broeders zijn. Verkenners die ook met de Here leven. Een geestelijk leven kennen. En die zijn op pad gestuurd. En die hebben geluisterd naar Rahab. Geluisterd naar haar geloofsbelijdenis. En gezien dat het echt is. En dat het werk van de bekering in haar leven zichtbaar is. Ze hebben daar iets van herkend. Van het werk van God in haar leven. En ze beloven haar. Met een eed. Dat ze gespaard zal blijven. Dat ze gered zal worden. Daar verbinden ze wel 3 voorwaarden aan. In de eerste plaats moet ze zwijgen. Ze mag hierover met anderen buiten haar familie niet over spreken. In de tweede plaats moet ze een scharlaken koord aan het venster vastknopen. En als derde, er is maar 1 plaats waar zij en haar familie veilig zijn. Dat is in het huis van Rahab, daar op die stadsmuur. Dan zullen ze behouden worden. En ze garanderen dat met een eed. Een eed van trouw dat ze die belofte zullen handhaven. En Rahab heeft dat gehoord. En voor haar moet dat geweest zijn als een antwoord op haar verlangen. Een antwoord op haar geloof. En ze heeft het woord ontvangen als het woord van God zelf. Een woord waar ze op kon hopen. Een woord waar ze op kon pleiten. Een woord wat voor haar vast en zeker is. Het is gebleken, ze is inderdaad gespaard. Daar in dat huis zat ze. Tijdens die 7 dagen dat het volk rondom die stad trok. Die 13 keren dat die stad rondgelopen werd. En hoe zou dat geweest zijn in dat huis? Dat laat je toch raden dat daar een zekere spanning is. Wat zal er gebeuren? Hoe zal het nu gaan? Ja, redding is beloofd, maar het zal door het oordeel heen zijn. En hoe zullen ze dan daarin delen? En dan komt die verwoesting van heel Jericho. Maar het huis van Rahab blijft staan. Allen in die stad zonder uitzondering worden gedood. Maar Rahab en haar familie, ze blijven leven. Ze zijn gered. Ze zijn behouden. De bekroning van haar geloof is meer dan dat ze alleen die val van de stad Jericho overleeft. Je leest dat als je de geschiedenis verder leest in het boek Jozua. Deze vrouw, deze Rahab, wordt in Israël opgenomen. Ze wordt welkom geheten in de kring van het volk. Ze mag onderdeel zijn van dat verbondsvolk. Ze krijgt zelfs een volwaardige plek. Ja, zelfs Rahab de hoer komt tot een eerbaar huwelijk. Een huwelijk niet met zomaar iemand, maar met Salmon, die lid is van de stam van Juda. Rahab, die vervloekte, die buitenstaande, die wordt onderdeel van de koningsstam, van de koningsstam Juda. Ja, en haar naam komt nog een keer voor in de Bijbel. En u bent me in gedachten al voor. We lezen haar naam in Matteüs 1. Als daar de familie van de Heer Jezus beschreven wordt, daar vinden we de naam van Salmon. En de naam van Rahab, met die toevoeging, de hoer. Rahab. Ze was een vervloekte. Een buitenstaander. En ontvangt eer en genade. Ze wordt opgenomen in de familie van de Heer Jezus. Ze is één van de moeders van de zaligmaker. Zij Rahab. Rahab de hoer. Het is voor de zaligmaker, voor Jezus Christus, niet te min dat zij één van haar, één van zijn aartsmoeders is. Rahab. Ze ontvangt heel veel voorrechten in het leven. Gespaard, opgenomen in het volk, opgenomen in de koningsstam Juda. Maar ze ontvangt meer. Het is groter. Nog groter dan alleen in het leven. Het is ook die eeuwige weldaad dat ze in mag gaan, in mocht gaan in die hemelse gewesten. Ze was onder de vloek. En ze is gered. Alles in haar leven getuigde tegen haar. Haar afkomst, haar leven, het volk buiten het verbond en een leven in de zonde. En ja, zegt u, wanneer komt dat scharlaken koord nu? Ja, gemeente, over dat koord, daar is al heel wat over afgefantaseerd. En de eenvoudige conclusie is dat we eigenlijk niet weten of daar wel een hele bijzondere betekenis aan zit. Sommigen zeggen dat het te maken heeft met het beroep wat ze zou hebben bekleed. Maar tegelijkertijd, de gegevens in Jozua laten zien dat dat koord ook meegenomen kon zijn door die verspieders. Als je zo'n reis maakt, dan moet je je voorbereiden, neem je spullen mee. En dat ze dat koord hebben achtergelaten, hang nu dit koord uit dat huis. En toch zie je dat in de vroege kerk er wel een verband wordt gelegd tussen het koord en het werk van Christus. Matthew Henry, daar vindt u het ook, en die heeft er vast wel in de kast staan. Daar zie je dat hij een link legt met Exodus 12. De Israëlieten in de nacht waarin de engel voorbij ging, waren veilig in hun huis, achter het bloed. Rahab is op de dag dat het oordeel voltrokken wordt aan Jericho, veilig in het huis, achter dat scharlakenrode koord. Veilig achter dat koord. Dat bloedrode koord. En zo zien christenen in de vroege kerk daarin een verwijzing naar het bloed van Christus. Of Rahab dat toen gezien heeft? Misschien later. Want ze is onderdeel geworden van dat verbondsvolk. En ze heeft het gezien ook op die grote feesten. De offers die gedaan werden. Het bloed van de dieren wat vloeide. En de handen die op die beesten gelegd werden. Waarin de zonden op die beesten gelegd werden. Het bloed van de verzoening in de offerdienst. Wat wijst naar de komst van de zaligmaker. De Messias van Israël. Deze vrouw, die op aarde steeds weer de hoer wordt genoemd. U vindt dat in het boek Jozua. U vindt dat in Matteüs 1. U vindt dat hier in Hebreeën 11 en ook in Jacobus 2. Broeders en zusters, ook voor ons is het de vraag of wij schuilen achter dat scharlakenrode bloed van Christus. Ook voor ons geldt het dat we eigenlijk die bijnaam, de hoer, ook achter onze naam kunnen zetten. Ook in ons leven is het te vinden dat we afwijken van de weg die de Heere wijst. Dat we God zomaar vergeten. Dat er het ongeloof weer naar boven komt. En dat we onze hoop niet op God stellen. De Bijbel noemt dat afhoereren. De zonde die er is van het verleden. De zonde die er is en die we telkens weer moeten zien. Ook de zonde van vandaag, omdat onze natuur, onze aard zo zondig is. En heb je meer en meer nodig om te schuilen achter dat scharlakenrode bloed van Jezus Christus. Alleen dan is er redding. Alleen dan is er behoud. Alleen dan is er verzoening voor Rahab en voor alle anderen die zichzelf hebben leren kennen als afvoerherders. Alleen dan is er toekomst. Een toekomst in Gods eeuwige heerlijkheid. Om in te gaan in die hemelse gewesten daar. En we lezen dat bij Johannes in zijn openbaring. Waar de klederen gewassen zijn en we volkomen rein zijn en de zonde achter ons laten. En waar ieder die ingaat in de bruiloft van het Lam een nieuwe naam krijgt. Op aarde werd Rahab de hoer genoemd. Voor Gods troon, de bruiloft van het Lam, heeft ze die naam niet meer, maar ze heeft een nieuwe naam die alleen de Heere kent. Rahab heeft uitgezien naar de bekroning van het geloof, naar de voltooiing dat ze het geloof bevestigd mocht zien in de val van Jericho. Laten we zo ook uitzien naar de bekroning en de voltooiing. Dat we eenmaal dit leven met alle zonden, met al ons afvoereren mogen achterlaten. En ingaan in het koninkrijk van God. Ingaan in die eeuwige heerlijkheid. Die toekomst die vol is van hoop. De dag van Jezus Christus. Amen.